Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over solidariteit. Wat is het precies en wat betekent het voor jou? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast.
Aflevering 114 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne David.
Atlanta, Georgia.
Atlanta, Georgia. En Faye Armitage.
Ik zit in Miami, Florida.
En Paul Strikwerda.
En die woont in Newport, Vermont.
Newport, Vermont. En Antonius, de heer Antonius eigenlijk.
East Orange, New Jersey.
East Orange, New Jersey. Laten we beginnen met de openingsronde. Wat is het goede nieuws van de afgelopen week?
Ik wil eigenlijk wel eerst, want het is het is zo'n goed nieuws. In Florida gaan wij het in onze constitution zetten. Amendment to the constitution. Tenminste, daar gaan we dan op stemmen in november. Om gezondheidszorgkeuzes bij vrouwen gewoon toe te staan, zoals die ook toegestaan zijn bij mannen. Heel gewoon. Dus inderdaad, als je een miskraam hebt en je moet een procedure hebben, dat niet meteen bestempeld wordt als illegaal.
Crimineel, ja.
Ja, ik heb zo'n procedure zelf ook gehad. Na een miskraam. Dus, maar ja, die mensen denken dat je dan een abortie gedaan hebt. En al had ik een abortie gedaan, dan was het ook mijn eigen keuze geweest.
Dus en hoe is de situatie nu?
Nou, het komt dus in november op de ballot. Ja. En dan mogen wij, de kiezers, die mogen beslissen of wij die amendment to the constitution willen hebben. Okay. En die willen we allemaal hebben, want het is heel bekend dat 70% van alle kiezers dat die daarvoor zijn. Voor eigen self-determination of women.
Ja, ja, ja. Ja, mooi.
Dus daar ben ik wel heel blij om, want
ja, dat is goed, dat is goed.
Met Florida weet je maar nooit of die stomme Supreme Court er een stokje voor steekt. En dat hebben ze gelukkig niet gedaan.
Niet.
Ze hebben toestemming gegeven.
Oké. Okay. Ik kan ook iets aansluiten op het gebied van stemmen. Mijn goede nieuws is dat ik nu officieel geregistreerd ben als stemmer in het Koninkrijk der Nederlanden na onze afgelopen uitzending.
Oh, en, geweldig.
Ja, dat heb ik gedaan. Het was een fluitje van een cent. Je moet inderdaad de link volgen. Die brengt je naar Den Haag. Ze willen een kopie van je paspoort hebben. En wat andere persoonlijke gegevens. En dan krijg je een e-mail elke keer dat er gestemd kan worden. Dus daar ben ik heel enthousiast over. Dat is goed nieuws nummer 1. Goed nieuws nummer 2 is dit. Ik heb een grote, dikke, vette stroopwafel in mijn hand. Die ik tijdens de podcast helemaal ga verorberen. Goed nieuws nummer 3 is ik heb een nieuwe zak van Venco boerderij erop. Die ga ik ook helemaal verorberen. Dus ik ben helemaal blij. Hier, ik ga de boer op.
Ja.
Ja, als je nooit in het buitenland hebt gewoond, dan begrijp je niet hoe enthousiast we kunnen worden.
Precies, precies. Het zijn de kleine dingen die je doen, die je doen.
Zo is dat.
Ja.
Ja.
Antonius, wat is jouw goede nieuws?
Mijn goede nieuws kwam van 2 weken geleden. Dat mijn dochter, die een franchise-organisatie heeft samen met haar man in Nederland. Dat heet zowel New York Pizza. En zij heeft 2 prachtige winkels, 75 man personeel. Maar mijn dochter was zo bold om ook te gaan solliciteren bij de NPO. En vorige week is ze aangenomen bij het radiostation Funex. Dat is een online internet station. Hartstikke leuk. Heel diverse, heel inclusief, heel jong. Doelgroep is 15 tot en met 34. Maar het mooie is dat zij dus gewoon zei, toen ze die sollicitatie-aankondiging zag, dat ze zei, dat is helemaal op mijn lijf geschreven. Ik wil ook iets anders naast mijn werk bij de pizzeria, zeg ik maar heel even. Die ze natuurlijk toch heel mooi heeft opgezet. En ze gaat morgen starten, omdat ze haar eerste dag is vandaag. Maar ja, dat is een vrije dag in Nederland. Tweede paasdag en morgen gaat ze starten bij de NPO. Dat is een hartstikke, dat vind ik gewoon fantastisch als een van je kinderen ook bold is. En ik zeg nogmaals, ook bold is, omdat ik denk dat al mijn kinderen bold zijn, maar ik vind het gewoon fantastisch dat ze dat gedaan heeft. En werkt nu bij de publieke omroep.
Och,
heel stoer. Leuk hoor.
Wat gaat ze precies doen daar bij de publieke omroep?
Ja, zij gaat de programmamanager die is aangesteld. Die gaat zij, is eigenlijk een persoonlijk assistent voor de programmamanager. Het zijn eigenlijk Funex en dan heb je daarnaast ook nog Blend. Maar wat het mooie is bij de NPO, dat je dus ook door kunt schuiven langzaamaan. Bijvoorbeeld, je kunt een cursus discjockey volgen of radiomaker of producer. Dus zij zegt ook, het mooie is dat ja, het office management en het management begeleiden, dat is wat zij gaat doen. En natuurlijk events, er zijn verschillende events die ook NPO maakt. En ze zei ook heel mooi dat ze zei van nou, in december komt dan de echte Sinterklaas ook bij ons gewoon op het werk. Want dat is de deal met de NPO. Dat dealtje Blok en dat hele gezelschap dan ook daar is. Ze zegt, daar verheug ik me nog het meeste op. Naast al haar secundaire en tertiaire voorwaarden.
Nou goed.
Dus als ik het goed begrijp, is haar dochter nu een publieke vrouw.
Ja, het is zij is een publieke vrouw.
En daar ben je als vader trots op.
Ja, daar is ook de vader trots op.
Ja. Nou, heel mooi, heel mooi. Maar je hebt toch ook ooit voor de omroep gewerkt?
Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb voor Radio Stad Nijkerk heb ik de korfbalwedstrijden verslagen voor een behoorlijke tijd. Dus een soort langs de lijn. En ik daar heb ik eigenlijk ook geleerd om verslag te doen van wat je ziet. Dat lijkt heel makkelijk. Maar voor de radio is dat echt, en zeker als het live is, daar is geen. Er is niet, oh, dat doen we even over. Dat was mijn ervaring met de radio. En daarnaast natuurlijk verschillende interviews gehad. Maar ook aan programma's mogen meewerken. En achter de schermen voor programma's het meubilair verzorgd. Dus dat was mijn verbinding met de televisie. En de radio waar jij naar refereerde. Dat was een soort langs de lijnen. Dat vond ik echt hartstikke mooi. En een van de grote jongens die nu bij de NOS werken. Dat was mijn sidekick, zeg maar. Die was eigenlijk de programmamaker. Die was dan zeg maar de hoofdmoderator. En dan ga je dus switchen over naar langs de lijnen.
Ja,
ja. Ja, we kennen allemaal Theo Koning bijvoorbeeld. Op de motor of tijdens de Tour de France. Ja, dat had ik altijd voor ogen. Dat is natuurlijk heel anders dan met korfballen. Maar ik zal je wel vertellen, die man die bond je gewoon in de radio. Die zoog je gewoon de radio in. En ja, daar had je dan gewoon je beelden bij. En ik weet niet of je de Ronde van Vlaanderen hebt gezien afgelopen weekend. Maar daar had ik even meer dat gevoel van een Theo Komen. Maar waarom ik op Theo Komen uitkom, het is gewoon radio. Radio is een fantastisch medium, dat wilde ik ook zeggen. Radio is een fantastisch en interessant medium wat aan het veranderen is. Ik had geen kennis van Funix. En als je dat dan gewoon nu downloadt op de NPO-app, dan zie je hoeveel stations je daar ik zeg gratis. Je kunt gewoon ontzettend genieten van muziek.
Aanstaande vrijdag komt de nieuwe plaat van V uit. Dat is een prachtige productie. En voor het heet Life's Funny That Way. Voor het eerst in tijden is het een repertoire plaat. Geheel en al met de composities van de iets wat onderschatte en vergeten, maar echt briljante componist Herbie Nichols. Die V onder andere op tekst heeft gezet, zijn composities. En daar is afgelopen van het weekend een prachtrecensie, uitgebreide, een prachtrecensie van verschenen alvast in de Wall Street Journal.
Dus dat we nog één van de weinige grote kranten die nog wel eens een beetje over serieus over muziek schrijft. En over, of over serieuze muziek schrijft. Dus ja, daar waren we erg blij mee.
Ja, gefeliciteerd.
Ja, gefeliciteerd. Dat vind ik mooi. Leuk.
Ja. En die plaat verdient het ook echt, want het is echt een project waar ze jarenlang heeft gewerkt. Aan zijn repertoire heeft ze decennia lang gewerkt. En je bloed, zweet en tranen, maar het klinkt niet als bloed, zweet en tranen. Het klinkt gewoon als diepte. En het is echt prachtig opgenomen door een goed label, mooi uitgebracht. Dus echt alles wat je wil.
Ja. Super. Ik heb hem al besteld.
Fijn, ja, ik heb dank hem besteld. Je. Dat er nog vele mogen worden.
Ja, het is,
verkrijgbaar zoals download, als dubbel CD of als dubbel LP.
Ik heb de LP besteld. Ik dacht van, okay. Ja. Heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ivan.
Vandaag vier ik 25 jaar moederschap.
Oh.
Mijn oudste kind is 25 geworden.
Is op 1 vandaag. April geboren, dat is no joke.
Op 1 april, ja. Oh gosh. Ja. Hij was op 1 april uitgerekend, maar je denkt, ja, dat gebeurt toch niet. Maar of course, hij wel. Dus ja, het is dat.
Hartstikke mooi.
Ja.
Mijn goede nieuws is, ik moet eerlijk zeggen dat ik, mijn goede nieuws is dat ik volgende week naar Vermont ga.
Yes.
En ik heb het toevallig met een vriend.
Ik heb de autoriteiten al vast gewaarschuwd.
en toevallig met een vriend van mij over gehad, die gaat ook met zijn hele familie. Met zijn hele familie, dat is een ander verhaal. Maar dus om naar de zonsondergang om naar de ondergang van de wereld te kijken. Of om naar, vroeger dachten mensen...
Zonsverduistering.
Maar vroeger dachten mensen echt dat de wereld ten onder ging. En dus het is ook heel fascinerend. Je kunt op de NASA-website kun je zeg maar het pad zien van de zonsverduistering. En het geeft ook aan... Als je de coördinaten invoert van de plek waar je bent, geeft het precies aan hoe lang de zonsverduistering duurt. Dus in Vermont, bij in Newport is het iets van 3,5 minuten, als ik het goed herinner.
Ja, ja.
Dus dat is wel bijzonder.
Ja, zeker.
Ja, heel leuk.
Het is een van de beste plekken om de zonsverduistering te ervaren.
Ja.
Er is iemand die op TikTok elke dag een riedeltje doet over de zonsverduistering. Wat voor brillenglazen je het beste kan bestellen en waar het beste te zien is. En twee van zijn top 10 plaatsen waren in Vermont. Hij zei Champlain en Stowe. En we liggen een uurtje van Stowe vandaan. Dus bij ons is het ook fantastisch.
Ja, je zit er precies middenin. Dus,
en we hebben een heel open veld voor ons huis. Kunnen we lekker staan en het ervaren hoe de wereld... niet ten onder gaat.
Goed.
En als... en nog even een goed nieuwtje erbij. Op weg naar Paul kom je ook hier even klopt. Langs.
Is het ja, we gaan jouw verjaardag vieren, Jochem.
Ja.
Dus,
komende zaterdag.
Ja, is alleen maar goed nieuws.
Tussen Stop en Calicoon.
Helaas geen goed bruggetje naar het onderwerp van vanavond. Maar het onderwerp van vanavond is... solidariteit. Iets waar ik al heel lang of al heel vaak over nadenk. Omdat het een onderwerp is wat ik in mijn ogen zeg maar het grootste onderscheid is tussen Amerika en Europa, is het begrip solidariteit. En ik ga nu het ongelofelijke... generaliseren, maar en dat kan natuurlijk niet. Maar je kunt voor de sake of discussion, hè, voor het gesprek, zou je misschien wel een beetje het onderscheid kunnen maken. Maar ik denk als je heel vaak vragen mensen, hè, wat was het verschil tussen Amerika en Nederland, of Amerika en Europa? En dat dit een van de begrippen is waarmee je kan aantonen wat het precies het verschil is in de cultuur. Dat is mijn idee, dus ik hoop dat jullie het met mij oneens zijn. Maar voordat we...
Defineer dat het eens, als je wil.
Solidariteit? Nou ja, dat was mijn eerste vraag. Dat was mijn eerste vraag eigenlijk. Laten we eerst dat begrip eens even uitpakken. Want het is natuurlijk een begrip wat hier en daar wordt gebruikt. Maar in mijn beleving, om het maar zo maar eens te zeggen. Ik denk dat solidariteit dat is een begrip dat is vrij ingewikkeld in principe, omdat het een omdat het voor een deel een vrije keuze ontkent. He, dus het solidariteitsbegrip, dat doen we nu eenmaal. We zijn nu eenmaal solidair met onze mensen in derde wereldlanden. We zijn solidair met onze medeburgers. We zorgen ervoor dat iedereen voldoende goed onderwijs heeft. We zorgen ervoor dat iedereen gezondheidszorg heeft. En daar wordt niet aan getwijfeld.
Is dat de definitie?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet heb opgezocht. Want ik heb het gewoon even...
Oh, okay. Ik zit het niet op te zoeken, maar ik zou graag willen weten wat dat voor jou betekent. Ja, was de definitie voor jou? Ja, dat
was ik aan het uitleggen. Dus wat het voor mij betekent is dat ik... als het gaat om bijvoorbeeld het betalen van... belasting, hè, of zoals we dat doen, dat ik het logisch vind dat ik meer betaal om daar andere mensen mee te helpen. Ik zeg het even heel simpel. Dat ik het logisch vind dat een gedeelte van het belastinggeld dat ik betaal, toen ik nog in Nederland was, dat het naar ontwikkelingsgroep gaat. Of dat het naar of dat ik... dat is zeg maar de praktische aspect daarvan. Het ideologische aspect is dan zeg maar het non-tangible, het niet tastbare, is bijvoorbeeld dat je solidair bent met je collega's. Als je bijvoorbeeld, ik was dan in de journalistiek, dus ik was heel erg solidair met journalisten die werden bedreigd in Zuid-Amerika en in andere delen van de wereld. Heb je een solidariteit, dat toon je door ervoor op te staan, door te demonstreren, door handtekeningacties te doen, noem maar op. Dat is zeg maar, ik zie het een beetje vanuit een praktisch oogpunt, zie ik dat. Dat je dus een verbintenis hebt met een bepaalde groep mensen. En dat kunnen alle mensen zijn van de wereld, waar je solidair met is wel grote groep mensen. Maar het kan zijn van een bepaalde beroepsgroep. Of het kan gewoon zijn van de mensen die zeg maar in jouw systeem quote-unquote wonen. Hè? In jouw economie of in jouw binnen de grenzen van het land waarin je woont.
Ja, ik denk dat het heel waar is. Ik denk dat er een gevoel van verbondenheid moet zijn. Hè? Als je zegt, ik ben solidair met jou. Zo. En wanneer zijn mensen dan met elkaar verbonden? Als ze voelen dat ze iets gemeenschappelijks hebben, hè? Dat ze van elkaar afhankelijk zijn en dat ze ook samen verantwoordelijk zijn voor een bepaald iets, wat het ook mag wezen. Het kan een vakbond in Polen zijn die dezelfde doelstelling heeft, of het kunnen mensen zijn die met elkaar voor betere wetgeving op het gebied van abortus en de rechten van de vrouw zorgen, dat soort dingen. Dus een gezamenlijke verbondenheid, een gemeenschappelijkheid en een gezamenlijke afhankelijkheid. Voor mij zijn dat drie dingen die in dat begrip solidariteit ingebakken zitten.
Verder, wie is, who's next?
Ik was erover nadenken waar je dat hier kan vinden, want ik denk dat je het hier eigenlijk wel kan vinden, alleen misschien niet zozeer op de gebieden waar wij het met een Europese achtergrond willen zien. Maar zoiets als patriotisme vind ik echt een solidariteitsbeginsel in dit land.
Ik vind het anders. Dat vind ik een ander gevoel. Nationalisme, dit praat je over loyalty. En solidariteit is niet per definitie loyaliteit, in mijn ogen.
Dan begrijp ik niet goed wat het dan wel is.
Nou, loyaliteit.
Nou, ik kan wel een systeem verzinnen wat in Amerika een beetje solidariteit oplevert. En dat is dat we met onze property taxes betalen we allemaal voor de scholen. Of we nou een kind in de school hebben zitten of niet. En dat is een solidariteitsgevoel. Want voor de gemeenschap is het belangrijk dat de kinderen worden opgeleid. En dat daardoor ben je solidair aan een gemeenschappelijk goed.
Ja, maar ik vind dat ook een...
Vind ik een heel goed voorbeeld.
Ja, dat klopt. Waar het niet dat die solidariteit is buitengewoon begrensd. Die gaat niet verder dan je eigen township. Dus als ik bijvoorbeeld over mijn eigen staat praat, de township waarin ik woon, daar is de belasting relatief hoog. Dus de scholen zijn dan goed. Weet je, wat is ons, wij zijn hier ook gaan wonen vanwege het onderwijs. Maar als je dan praat over solidariteit, dan zou dat betekenen dat als wij dat wij zouden als county moeten meebetalen aan onze buurman waar het niet zo goed gaat. En dat is ook solidariteit, maar dat komt dus nooit voor. Dus het geldt. Dus,
dat klopt niet.
Maar sorry Geer, maar volgens mij ben je nou een beetje spijkers op laag water aan het
zoeken. Nee. Ik
gewoon niet wil geloven dat solidariteit in de Verenigde Staten ook bestaat. Alleen op een andere manier.
Als je praat over solidariteit, gaat het juist om het feit dat jij mensen steunt die je zeg maar in het normale leven nooit zou ontmoeten.
Ik snap daar het
laat ik het heel simpel zeggen. Mijn buurt is wit, Camden is zwart. De mensen uit mijn buurt vertikken het om geld, extra geld te betalen aan het schoolsysteem in Camden, omdat in Camden niemand belasting betaalt, omdat het inkomen daar te laag is. Dus nou moet de staat van New Jersey moet dus ervoor zorgen dat er geld gaat naar Camden, omdat er anders niet voldoende geld is om die kinderen op te leiden. Nou, dat is onder groot protest. Dat is geen solidariteit. Dat is gewoon dat vind ik gewoon. Dat zal in Nederland nooit voorkomen. In Nederland zal je nooit zeggen van, oh, ik ga niet mee betalen en mijn belasting betalen omdat er een school is in de buurt waar geen witte kinderen op zitten. Dat is racistisch. Dat is wat ik met solidariteit. Solidariteit is er ook een element van pijn in. Van iets wat, weet je wel, van je doet iets wat eigenlijk niet goed voor je is.
Maar Gerald, luister nou eens even naar wat je net zei. Je zegt, ik woon in een township waar we hoge belastingen hebben en dus hebben we een goed schoolsysteem. Dat klopt niet. Dat is niet juist.
Nou, een heel veel delen in Amerika natuurlijk wel.
Ja, maar dit is niet juist. Ik kan je
zo. Nee, het is niet. Het is niet juist. Maar het is wel. Het is vaak zo met de hogere.
It's a narrative. Nee, in New Jersey betaal je belastingen en dat hangt per county af. Maar over het algemeen hebben wij hier hogere property taxes. Als je kijkt naar de mill rate, dat is dus zeg maar het percentage van je belastingen wat gaat naar de county, gaat naar het schoolsysteem of gaat naar de municipality or township waar je dan woont.
Ja.
Als je dan kijkt bijvoorbeeld, ik woon in East Orange. Ja? En dan ga ik precies het tegenovergestelde zeggen wat jij zegt, maar dat zeg ik nooit zo. Predominantly African American hier.
Ja.
Wij hebben knalhoge property taxes. Ja. Het schoolsysteem wordt hier afgezeken en wordt hier ontzettend altijd weggezet. Wordt altijd fout weggezet. We hebben hier een STEM Academy die absoluut in een top 10 behoort.
Ja.
En nog steeds is dan ons schoolsysteem, publiek schoolsysteem. Want daar moet je ook naar kijken. Waar hebben we het over? Wat voor soort scholen worden daarin gemeten? Nou, de census is daar ontzettend zeg maar negatief naar zeker niet alleen achterstandswijken. Ik woon hier niet in een achterstandswijk. Nee. Ik woon hier in een ontzettende succesvolle town. Ja. Maar ontzettend veel mensen zijn, ja, in dit geval met een afkomst die dus niet wit is. Ja, en toch betalen wij hier hele hoge property taxes en het schoolsysteem is gewoon bagger. Ja? Leg mij dat dan maar eens uit. Tegenover jouw statement die je dus net maakte over je eigen, zeg maar, en de algemene kennis die er dan is van, oh, hogere property taxes, dat betekent dus beter schoolsysteem.
Wacht even, dus je zegt net dat je wel een goede schoolsysteem hebt.
Nee, ik zeg dat wij geen goed, het schoolsysteem hier wordt weggezet met een, zeg maar, vijfje, als je op een schaal van 0 tot 10 kijkt. Ja? Maar wij betalen wel heel veel property taxes. Jij zei, en daar viel ik je niet alleen aan of af, ik wil alleen vaststellen, jij zegt, als er hoge property taxes spelen, dan is er ook een goed schoolsysteem.
Oh, zo ja. Nou ja,
dat is in mijn beleving hier in New Jersey
Ik denk dat je een uitzondering bent. Ik denk echt dat je een uitzondering bent.
Ja, ik ben een uitzondering, dat klopt. Maar ik...
Beide dingen kunnen waar zijn.
Ja. Als real estate professional kom ik dit zo vaak tegen. Ook in New York. Ook in upstate New York. Ook in Miami. Of in Florida. Ook in Georgia. Ik ben dat al tegengekomen. En ook in Maryland bijvoorbeeld. En dat ik me dan afvraag. Oké, waar gaat dat geld dan naartoe? En is dat echt waar? Want dat is een narrative. En dat wilde ik alleen maar hier.
Oké, nou ja, ik denk dat je... In mijn geval... Ik zet die twee schoolsystemen die uit mijn county tegenover elkaar. Omdat het ene schoolsysteem is in een stad waar niemand, zeg maar, property taxes betaalt. Omdat iedereen daar huurt. En bijna alle mensen onder de poverty line leven. Dus er is geen tax income.
Nee, maar de huiseigenaar die betaalt dan toch huur?
Dat kan toch niet, Gerald? Luister,
ik zeg je gewoon hoe de situatie
is. Dan zijn er toch gebouwen? Dan zijn er toch landlords?
Landlords, die betalen die huur.
Oh, oké, maar nu gaan we het... Ja, nu gaan we, ik wil niet al te ver in diepte daarop ingaan, maar die mensen betalen dus de belasting op basis van de aangenomen waarde van het huis. Nou ja, de huizen zijn daar, die hebben dus allemaal hun huizen veel te laag in. Ja, goed, dus daar gaan we niet over hebben nu, maar dat is het. Nee. Maar enige wat ik wil zeggen is dat volgens mij als je praat over de Amerika, mensen gaan naar bepaalde buurten omdat daar de scholen beter zijn dan andere, dus dat is een feit. Het feit is dat de kwaliteit in scholen, dat zeg je net ook zelf. Het schoolbudget is gecorreleerd aan het belastinginkomen. Dat is ook een feit.
Maar het beginsel dat erachter ligt, zoals Vee dat uitlegde, is wel een beginsel van solidariteit. Oké, is lokaal, maar ik vind dus niet dat je het dan maar van tafel moet vegen. Oh, omdat het lokaal is, is het dus geen solidariteit. Dat vind ik heel erg. Dat is een argument dat ik totaal niet begrijp.
Nou, omdat je, ik denk dat als we praten over het schoolbudget, dat is iets waar jij als belastingbetaler, jij ook, wij allemaal, daar hebben we allemaal een zeggenschap over. We kunnen naar een schoolboard meeting gaan. Jij kan ook naar een schoolboard meeting gaan. Jij betaalt de belasting. Je kunt er naartoe gaan en zeggen van, ik ben het hier mee eens, ik ben daar niet mee eens. Weet je wel, dit is wat ik vind. Dat. Als je praat bijvoorbeeld de Nederlandse situatie, daar heb je ook schoolbesturen, omdat alle scholen zijn, zeg maar, veel scholen zijn, zeg maar, in verenigingsvorm georganiseerd. Maar, maar qua budget heb je daar helemaal niks over te zeggen, omdat het budget wordt centraal georganiseerd, komt allemaal uit Den Haag. Dus je hebt het maar te pikken.
Ja, precies. En dat al die scholen die ook nog inkomstenstromen elders hebben, zoals religieuze of scholen van christelijke herkomst of andere religieuze vormen, dus in Nederland altijd veel meer geld hebben dan publieke scholen. En dat moeten we dan ook maar rechtvaardig vinden. Ook een vreemde vorm van solidariteit.
Ja, dat is ook weer zoiets. De publieke scholen doen ook aan fundraisers. Dus dat is niet een... Dus de armere buurten zullen minder in staat zijn om extra geld...
Dat is nog afgedwongen. Dat is door de christelijke partijen nog afgedwongen, omdat ze anders niet voor het vrouwenrecht gingen stemmen.
Oh. Dus
dat is wel mooi. Ja, in 1917. Ja, nee.
Wow.
Puur staaltje afpersen van het zuiverste water.
Ja, of je staat ook onderhand.
Over solidariteit gesproken.
Over solidariteit gesproken.
Ja, ik geloof niet dat het christendom ooit het alleenrecht op de solidariteit heeft bedwongen. Maar dat is weer een ander onderwerp. Maar goed.
Ja. Ik wil even inhaken op wat jij zei, Paul, over dat solidariteit heeft vaak te maken met verbondenheid en misschien ook iets van afhankelijkheid.
Ja, verantwoordelijkheid voelen voor...
Ja, ik voel dat. Ik voel dat ook, maar ik kan het. Ik heb het ook als ik geen verbondenheid en geen afhankelijkheid heb. Ik bedoel, ik voel me als wereldvisie, zou ik maar zeggen, of mijn default setting. Ik voel altijd meer voor de underdog dan voor de niet-underdog. Dus dat is nummer één. En dat zijn mensen die ik nooit heb gekend. Waar ik niet ze zijn niet afhankelijk van mij, ik ben niet afhankelijk van hen. Maar ik voel me verbonden met hen, omdat ik vind dat als mensen... if you know better, you do better. Dus als ik iets weet dat ik kan doen om het beter te maken, dan vind ik dat ik dat moet doen. Dus op die manier heb ik het gevoel van solidariteit gevoeld. En zo leef ik ook, denk ik, weet ik. Voor mij is het van, ja, het leven is geen taart. Het is niet zo dat als jij, Paul, een groter stuk krijgt, dat ik dan nu minder krijg. Nee, jij krijgt een groot stuk, maar als ik iets doe, krijg ik ook een groot stuk. Weet je, zeker in een land als hier, er zijn bepaalde dingen die in werking zijn gezet om te zorgen dat mijn stukje misschien kleiner blijft, omdat ik een woman of color ben en een woman. Maar even afgezien daarvan, het principe is dat als jij iets... if you do well, dat betekent niet dat ik dan automatisch minder goed doe. En dat is ook een soort van solidariteitsprincipe, vind ik. Althans, dat is het voor mij.
Ja. Mijn oude buurvrouw in Pennsylvania heeft vandaag toevallig wat op Facebook gezet over de belasting die ze betaalt voor het schoolsysteem. Ze zegt van, ik ben bejaard. Ik heb geen kinderen die naar school gaan op dit moment. Maar ik betaal duizenden dollars per jaar aan het schoolsysteem. Waarom moet ik dat doen? Het is weggegooid geld. Niemand die ik ken profiteert daarvan.
Ik heb zo'n buurman die zegt van, ik ben een man, ik ben single. Dus waarom moet ik meebetalen aan iemands pil?
Ja, precies. Of iemand zegt, ik bel nooit de politie, dus waarom zou ik geld aan de politie? Of ik ben altijd heel veilig, waarom moet ik nou geld voor de brandweer betalen? Want mijn huis staat nooit in brand. Ja. Solidariteit is echt het gevoel van dat je dus er bent voor elkaar. Voor het geval dat de mensen die minder hebben, hulp nodig hebben. En daarvoor heb je een soort empathie nodig. En toch een gevoel van dat je verbonden bent. Ondanks dat je dat misschien niet zo ziet. Hè? En ik denk ook dat wij zullen die afhankelijkheid niet voelen, omdat wij solidair zijn met mensen die het minder hebben. Maar zij zijn wel afhankelijk van onze solidariteit. Vaak er zijn mensen die onze solidariteit nodig hebben om het hoofd boven water te houden. En er is dus iets van... je hebt dat gevoel van verantwoordelijkheid en gemeenschappelijkheid heb je toch nodig, denk ik, om solidair met iemand te willen zijn. Maar ik vind wel, vergeleken met Nederland, dat de Amerikaanse maatschappij meer is van ik aan de rechts kan stikken. Omdat zie je ook gewoon een gigantische inkomensongelijkheid. In Nederland is alles veel meer geniveleerd. En er zijn wat topinkomens. Maar als je het vergelijkt met Amerika, dan is het alles wat beter verdeeld en gelijkmatiger verdeeld. En hier is het echt zo van, joh, kijk wat je kunt hebben en zie dat ook maar te houden. En als je rijk bent, kun je allerlei leuke weggetjes verzinnen om zoveel mogelijk van je geld ook zelf te houden. En het niet te delen met anderen, met wie je ook niks hebt.
Ik vind trouwens niet dat Amerikanen niet... hoe zeg je dat? Niet geven om een medemens. Ik denk dat ze het wel zeker doen. Als je kijkt naar hoeveel geld er jaarlijks wordt weggegeven aan charities en aan, weet je wel, allerlei goede doelen. Kun je niet zeggen dat de Amerikanen zeg maar minder genegen zijn om mensen te helpen. Maar ik denk dat als je... We praten over het verschil tussen West-Europa en Amerika. Is dat Amerikanen meer zelf erover zelf willen beslissen. Over waar ze hun geld naartoe gaat. Terwijl dat als je in Nederland kijkt. En dat vind ik ook, dat kun je ook zeggen eigenlijk als iets slechts. Want Jochen en ik hebben het wel eens gehad over bijvoorbeeld over kunstsubsidies. Dat is ook eigenlijk een vorm van solidariteit, dat gemeenschapsgeld naar de kunsten gaat. Maar in Amerika is er natuurlijk heel weinig overheidssteun voor de kunsten. Maar hier ben je afhankelijk van privégiften. En goed, dus we nu niet die discussie aangaan. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat wat ik al eerder zei, van solidariteit is begrensd. Want het is meer dat ze wel solidair zijn, maar alleen maar solidair zijn met de mensen met wie ze willen zijn.
Maar dat geeft toch niet?
Nou, dat geeft niet in de. Dat geeft wel, omdat je namelijk. Ik denk dat dat.
Ik denk dat het wel geeft, want ja, zo kun je. Ik ga één voorbeeld noemen: het minimumloon in Amerika. En gelukkig vandaag, 1 april. Hebben ze het minimumloon omhoog gegooid in Californië. En ik ben altijd solidair geweest met het omhoog gooien van het minimumloon. En ik vind dat er op landelijk niveau te weinig solidariteit voor is. Want het is al 20 jaar hetzelfde. En dus hebben alle staten het zelf moeten doen. Nou is het wel zo dat in elke staat het minimumloon waarschijnlijk anders ligt, omdat de kosten van leven, ja, de standard of living, anders is, ja. Hè? In elke staat. Maar ja, ik ben altijd heel solidair geweest naar het omhoog gooien van het minimumloon. En we hebben er allemaal baat bij, ook met goede scholen, want de criminaliteit gaat omlaag als je mensen een kans geeft om een goed leven te kunnen opbouwen. Dus we moeten er allemaal aan meewerken dat iedereen een goed leven kan leiden, zodat we de criminaliteit in bedwang kunnen houden. Want alleen wanhoop creëert criminaliteit. En ik heb nooit begrepen waarom de rijke mensen in Amerika zo'n probleem hebben om inderdaad te zorgen dat iedereen hoop heeft. Iedereen zich kan bedruipen, zeg maar. Want we hebben er allemaal baat bij als iedereen zich kan bedruipen.
Ja, de ketting is... De ketting is zo sterk als de zwakste schakel, ja. Dat is toch de uitdrukking. Ja. Antonius, je bent al een tijdje stil. Wat zit er allemaal in? Wat gebeurt er allemaal daar?
Ik zit gewoon alles op me in te laten werken. En ik denk gewoon dat de fabric van dit land hier in Amerika, waarin schoolsystemen worden gekoppeld aan huisvesting, ontzettend veel gevolgen heeft gehad. En ik ben er heilig van overtuigd dat er solidariteit is, ook voor schoolsystemen, ook al heb je dan misschien geen kinderen. Dan nog zeg ik dat per definitie die samenstelling van in dit geval property taxes. En bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, zeker in New Jersey, daar wil ik toch nog even op terugkomen. Daar is onze mill rate is 2,26. De average in Amerika is 0,99.
Wat is de mill rate?
Oh, dat is gewoon zeg maar de waarde van je huis en dan maal 2,26%. Dat geeft dan jouw property tax aan.
Ah.
Nou, de average in Amerika is 0,99, nog niet eens 1%. Ik wil daarmee aangeven, New Jersey is, en ook naar Yvonne toe, is gewoon ontzettend duur. Dat is al vreselijk duur. En als je dan ziet dat 53% van die property taxes gaat naar de publieke schoolsystemen, dan moet je ook naar een publieke schoolsystemen. En we hebben hier charters, we hebben hier private school, we hebben hier zoveel andere vormen nog. Daar moet je dan ook nog eens even goed over nadenken. Maar per definitie, mijn stelling is dat in die solidariteit, want daar hebben we het ook over, daar is in beginsel, ja, laat ik zo zeggen, zit daar iets scheef in mijn beleving. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting. En wat ik wel denk, waar ook solidariteit, en jij gaf dat aan in de intro, waar solidariteit toch soms anders kan worden uitgelegd, heeft het ook te maken met de culturen en met de tijdgeest. Want je ziet ook dat in bepaalde tijdgeesten, en zeker binnen bepaalde culturen, er iets anders wordt uitgelegd aan die solidariteit. Wat betekent solidariteit binnen deze cultuur of binnen deze gemeenschap? Dat heeft ook te maken met je leeftijd, heeft te maken waar sta je in het leven? Heb je een baan, heb je geen baan? Ik bedoel, het zijn zoveel dingen waarbij ik denk dat er hier in beginsel wel solidariteit is. Ik durf dat wel te stellen. Maar het is wel heel lokaal en heel erg. Nee, niet lokaal. Het is
verzuild.
Ja.
Het is verzuild.
Ja, yes, precies. Dat
verzuild in wat zijn dan de zuilen?
Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een kerk die alleen maar charity geeft aan verslaafde mensen als zij conversion therapy doen. Of een homeless shelter, dan moet je schoon zijn, dan mag je geen addict zijn. En anders, nou ja, dan ga je maar weer op straat slapen. Dus op die manier zijn er verschillende... Er zijn wel dingen, er zijn wel organisaties, er zijn wel instituten, maar er staan heel veel parameters of heel veel dingen omheen, waardoor je het dus verzuilt. Die solidariteit, die spreid je dus niet uit. Dat blijft maar een klein clubje.
Ja, en wat je net aangaf over shelter systemen, zoals New York. Ja. New York is dan heel trots dat ze een shelter systeem hebben. LA heeft dat niet. Maar in New York was het in de jaren 70 zo dat als jij dus aanspraak wilde maken om in een shelter te worden opgenomen, in de zin of te mogen verblijven, en je had een gezin, dan mocht de man niet in de shelter verblijven. Je zou bijna kunnen zeggen dat...
En je kind van 16, een ouder jongen, ja. je zoon van 16 of ouder ook niet. Nee, want dat is ook een man.
Ja. Nou, daar wilde ik ook naartoe gaan. En dan nog eens een keer de zonen of de jongens die dus niet eens de partner zijn, maar wel het kind. En daar zie je bijna een soort gerichte aanslag op überhaupt die gezinnen. En het disrupten van dit soort samenstellingen. En als je dat dan hebt over verzuiling, dat principe is nog steeds. Er zijn nog steeds systemen waarbij je denkt van hoe is het mogelijk? Dus je hebt een vangnet. En dan ga je daar ontzettend veel regels en beperkingen opleggen. En dat geeft dan zeker geen solidariteit. En terwijl aan het publieke, aan de externe kant, is het allemaal... Oh, dat is natuurlijk fantastisch dat we hier zo'n geweldig shelter systeem hebben. En dat we minder mensen op de straat hebben. Nou, je ziet nu wat er gebeurt. Dat is in New York aan het reizen. Dat is in Washington D.C. aan het reizen. Ik denk in Atlanta, wat ik recentelijk heb gezien. Dat ik denk van, jongens, dit wordt... Als je het dan hebt over solidariteit, ook aan die kant. Nou, daar heb ik wel wat vraagtekens bij.
Ja, op het wereldtoneel gezien, als ik het iets breder mag trekken, hier in Amerika wordt ook verschillend gedacht over lidmaatschap van de NAVO. En daarin is het weer natuurlijk verdeeld in politieke groeperingen, republikeinen versus democraten. Er is een tendens in de republikeinse partij dat ze zeggen van we kunnen makkelijk uit NATO stappen, want we krijgen geen waar voor ons geld. Terwijl de NAVO gebaseerd is op onderlinge solidariteit. Of solidair zijn met Oekraïne. Dat is een land waar veel Amerikanen niks mee hebben. Niks gemeenschappelijk mee hebben. Dus waarom zouden wij voor hen betalen? Hè? Het is met ons allen voor ons eigen. Dat is een hele duidelijke stroming in de voornamelijk Republikeinse partij. Die zeer antisolidair is.
Behalve als het om Israël gaat.
Maar
dat is weer zo solidair dat het niet uitgelegd kan worden waarom.
Ja, maar dat is ook gigantisch verdeeld hoor. Dat is ook een... sinds wat Israël doet in de Palestijnse gebieden is daar natuurlijk ook heel veel discussie over. Ook binnen de Democratische Partij. Dat was altijd, ja, we waren er altijd voor Israël. Maar nu zitten sommige mensen zelfs te denken van nou, het kan Joe Biden in de verkiezingen nog de kop kosten. Elke keer als die man op een bijeenkomst in het land spreekt, dan komen er mensen die zeggen, you gotta liberate Palestine. En je moet voor de Palestijnen zijn. Je doet daar te weinig aan. Yeah. Dus ja, het is gewoon met wie je praat, hè.
Maar goed, die discussie andere keer. Maar
het Amerikaanse solidariteitsgevoel is niet van... Er zijn altijd strings attached. Hè? Het is niet onvoorwaardelijk, vind ik.
Nou, ik vind,
en
ik...
voor mij, een ander woord voor solidariteit is ook dat je het voor elkaar opneemt. Hè? En heel veel dat soort dingen zijn niet zo vanzelfsprekend hier in Amerika, vind ik. Dat je het voor elkaar opneemt. Stilte.
Nou ja, dat... Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede van...
Solidariteit gaat alleen zover als dat wij ons in kunnen leven in de situatie van een ander. Als een ander heel anders is dan wij zijn, dan merk je dat hier in Amerika de solidariteit eigenlijk tekort schiet. Als wij ons niet
kunnen inleven... Dat is ook denk ik, omdat die solidariteit zoals wij die kennen in Europa is eigenlijk van bovenaf opgelegd. Hè? En dat wil niet zeggen dat dat per definitie niet goed is. Maar zoiets, bijvoorbeeld de gezondheids, de healthcare system. Zoals dat in Europese landen werkt, is dat eigenlijk een solidariteitssysteem op basis van hoe meer mensen erin betalen en de een meer dan de ander, des te goedkoper kunnen we de zorg maken, of in ieder geval de basiszorg maken voor iedereen. Ja. Wat niet alleen een mooi solidariteitsprincipe is, maar ook als een economisch en praktisch principe enorm goed in de oren klinkt. En we weten allemaal, het werkt ook. Tot op, heeft natuurlijk ook zijn eigen absurditeiten, maar dat werkt. En dan zie je hier, en dat vind ik dus wel heel erg jammer, dat idee dat als ik mijn hele leven lang gezond blijf en ik betaal in dat systeem, zodat iemand anders die zijn hele leven lang sigaretten rookt, zich een goede behandeling kan, goede kankerbehandeling kan laten, kan veroorloven. Ja, dat heb ik op zich helemaal geen probleem mee. Vind ik zelf prima. Want dat ik gezond blijf, dat is het beste geschenk dat ik kan krijgen. En dat vind ik best wat. Dus als dat geld naar een ander gaat, zoveel te beter. En dat is iets wat je. Dat soort concept is hier, dat is hier veel moeilijker te vinden op zo'n soort idee.
Ja, mensen willen niet.
Maar ik vond dat voorbeeld met het bekostigen van onderwijs uit die property tax toch wel weer, dan weer wel een heel goed voorbeeld. En dat duidt ook op die zuilen. Het is door Thomas Jefferson destijds opgezet als een idee van dat de mensen die het kunnen betalen, onderwijs betalen voor de mensen die het niet kunnen betalen. Dat was echt.
Ja, dat was het principe. Ja. Ja,
precies. Maar dat was gebaseerd op een plattelandssamenleving, wat heel Amerika toen eigenlijk was. He, waar iedereen, je hebt een gemeenschap, daar gaat iedereen naar dezelfde kerk. Er is één burgemeester en of je rijk of arm bent, je zit allemaal in hetzelfde schoolklasje. Ja. Dus van het principe is het een heel prachtig solidariteitsbegrip. Want van daaruit, de rijken betalen voor de mensen die het beter kunnen veroorloven, betalen het onderwijs voor iedereen. Komt dat op neer in die opstelling. Maar nu hebben we in een geurbaniseerde samenleving en een veel meer gesegregeerde samenleving, opnieuw daar van etniciteit, maar ook van klasse. En daar zie je dus dan al die verzuiling van. Nou, zoals bijvoorbeeld de moeder van Vee, mijn vrouw, die kocht dus inderdaad een relatief klein huis in een welvarende wijk op Long Island, puur omdat het schooldistrict hoog aangeschreven stond en ze dus haar kinderen naar een goede school kon sturen in plaats van naar een slechte school in Brooklyn. En dat vind ik. En dat heeft dus meer met. Verzuiling vanuit het oogpunt, ik zou dat verzuiling noemen vanuit het oogpunt van klasse mobiliteit, want wat in het ene geval mensen zich kunnen veroorloven, soms en soms ook helemaal niet. En dan zit je inderdaad dus vastgebakken in zo'n wijk in Brooklyn aan een slecht gefinancierde school vol met metaaldetectoren en die echt ook voelt als een gevangenis. Tot het punt waar die kinderen die naar die school gaan, eigenlijk opgevoed worden om naar opgevoed worden voor de gevangenis. Die door projectontwikkelaars ook nog eens een keer in die buurten wordt neergezet. Puur op basis van de reading figures. Dus de leescapaciteit van third grade. Mm. Dat is wat echt het grootste schandaal hier.
Is het ook?
Een van de grootste schandalen hier. Dat dus zomaar kan.
Als je in Camden, die scholen hebben allemaal echt letterlijk tralies. Gewoon tralies om. Nou, niet zozeer om kinderen binnen te houden, maar meer om mensen buiten te houden. Want het valt natuurlijk veel te stelen op die scholen. Maar het is echt schandalig als je dat ziet.
Maar ik ben letterlijk gevangenissen plannen op basis van reading scores van third graders. Tweede klas.
Hebben jullie het gevoel dat het cultureel ook anders is in die zin dat in Nederland denken we daar minder over na en gunnen we, ik denk dat het woord gunnen is, meer mensen goede opleiding of wat het dan ook is dat we aan het delen zijn. Terwijl hier het meer een soort cultuur is van een beetje ook van dat we elkaar minder vertrouwen. En ik bedoel daarmee dat... Ik denk er eventjes aan... Ik heb dan een non-profit. En wij geven laptops weg aan mensen... die zelf geen laptop kunnen permitteren. En ik krijg heel vaak de reactie... te horen van... ja, maar ben je dan niet bang dat ze daar misbruik van maken... en dan jouw laptop gaan verkopen?
Nou en?
En dan zeg ik ook van nou en? En het is hetzelfde als ik een homeless person... nu heb ik bijna nooit cash op zak... maar een tijd geleden was het gewoon heel normaal... heeft iedereen cash. Als ik dan geld gaf aan iemand die aan het bedelen was... of een homeless person... en mensen zeiden van je bent gek... want die gaat toch meteen zijn arm vol spuiten of drinken. Ik zeg, ja, nou en? Misschien is dat juist wel de persoon die naar huis gaat... en nu schoolboeken kan kopen voor zijn kind. Misschien verkoopt die persoon die laptop niet... en krijgt daardoor dus een work-at-home baan. Weet je, maar het is dan zo'n heel andere mindset ook van... Dus aan de ene kant van, ik gun het je niet. Maar ook aan de andere kant, ik vertrouw jou niet met wat ik jou geef. Ja. Zien jullie dat ook?
Ja, en ten eerste, ik vind het dan een prachtig initiatief, die stichting die jij hebt.
Dank je.
Applaus daarvoor. Maar om het eerste, wat je eerst vroeg. Ik denk in Nederland dat die solidariteit eigenlijk reikt, zolang het buikje vol hebben... dan is het ook makkelijk om solidair te zijn, hè? Met de rest van de wereld. En dat,
nou, dat is ook zo. Dat is ook zo.
Ik heb in Nederland wel bijvoorbeeld wel erg gezien... bijvoorbeeld dat er de solidariteit met Zuid-Afrika... was huizenhoog in de jaren 80, mijn generatie. En ondertussen wist dat het precies die generatie... die zijn eigen kinderen allemaal uit de zwarte scholen trok. Want dat was geen goed onderwijs. Ja. Ja, wat is dat voor solidariteit, denk ik dan. Dan is solidariteit meer iets van om jezelf goed te voelen.
Hè? Ja.
Voor het tevreden gevoel in de eigen inborst. Wat je zei, Yvonne, over dat idee van... want dan doet zo iemand daar iets slechts mee. Dat vind ik inderdaad een heel bizar verschijnsel. Maar weet je... Ik heb bij mijn familie, waar mensen zitten met een. Die wel te do zijn, ook vaak niets anders gehoord dan gemopper op het proletariaat dat geen manieren heeft. En waarom moeten die mensen zo nodig op vakantie enzovoort? Ik bedoel, ja, ik heb dat zelf nooit zo gemerkt eigenlijk dat. Dat op een persoonlijk niveau dat gevoel van solidariteit nou echt groter is.
Ook illustratie. Ik heb ooit een paar jaar lang boeken uitgedeeld in Camden op woensdagochtend.
En er kwam ook een heel mooi initiatief.
Af en toe kwam er iemand die nam gewoon echt een hele grote stapel boeken mee. Gewoon willekeurige boeken. En die ging letterlijk naar de overkant van de straat naar het... er zat een heel groot transfercentrum, een busstation, treinstation. En die legden ze op de grond neer en die gingen ze daar verkopen voor $1 per stuk. En echt in het zicht. En wij hadden zoiets van, het geweldig.
En wat vond je daarvan?
Geweldig. Dat is echt wel komisch. Ja, nee, maar dit vind ik eigenlijk wel mooi. Die man hoopte er mij een paar dollar mee te verdienen. En die hoopte dan dat ze niet zien dat wij aan de overkant staan. En als ze weg zijn, kan die ze natuurlijk al dagen lang verkopen. Ja, dus, ja, dat kan gewoon. Dat is helemaal geen probleem. Maar goed, nu hebben we het over boeken. Dus we hebben natuurlijk ook die kosten natuurlijk. Het kostte ons ook niets om die boeken te krijgen. Mensen, we hebben een boekenprobleem. Er is een boekenoverschot. Dus er is, hoe meer je weggeeft, hoe beter. Maar het idee vond ik echt. En eerst instantie dacht ik van werkelijk. En toen dacht ik daarna van ja. Maar niet, weet je wel. Het is eigenlijk wel mooi. Het zou minder zijn als iemand zeg maar de hele tafel mee zou nemen... en vervolgens naar een rommelmarkt gaan en ze daar zo gaan verkopen. Dat zou ik een beetje extreem vinden. Maar
ik heb wel de indruk hier dat solidariteit iets bestaat... maar er nog een beetje opgesloten is in het kerkelijk leven. Dat denk ik in Nederland niet echt meer. zo is. Maar hier zie je dat nog wel, waar dat idee van een gemeenschap en elkaar helpen. En dus ook inderdaad, ja, je 10% van je inkomsten afstaan aan je kerk, waarmee die kerk behoeftigen, meer behoeftigen dan jezelf helpt. Dat zie ik hier in dit land nog als een springlevend iets. Waar eigenlijk dus vanuit het georganiseerd religieus leven een gevoel van solidariteit ten eerste binnen de eigen kring, maar ook buiten de eigen kring uitgeoefend wordt. Hebben jullie dat hier ook gezien?
Ja,
zeker.
Ik moet nu toch over de kerk hebben. Als ik aan solidariteit denk, dan moet ik altijd denken aan de woorden die mijn vader bijna elke zondag uitsprak. En hij zei van, Jezus was met ontferming bewogen. Ik denk dat je dat nodig hebt voor solidariteit. Dat je met ontferming bewogen bent. Dat je dus kunt inleven in de situatie van iemand die anders is dan jezelf. En daar een soort gemeenschappelijke humaniteit in vindt. Dat iemands situatie, hoe vreemd die ook kan zijn, jou iets doet. En daardoor jou ook aanspoort om iets voor de ander te willen betekenen. En hier in Amerika is het natuurlijk zo dat de overheid een gat heeft laten vallen, wat door kerken moet worden opgevuld, omdat natuurlijk het sociale vangnet lang zo sterk niet is als in Nederland. In Nederland is het veel meer geïnstitutionaliseerd. We betalen veel meer belasting in Nederland ook. Dus de hoop van onze solidariteit is via onze belasting ook gekanaliseerd en de overheid distribueert dat dan aan de mensen, zodat we wat meer een geniveleerde maatschappij hebben. Hier in Amerika heb je dat niet. Dus moeten privé-instanties en religieuze instanties ook inspringen uit solidariteit, misschien uit het gevoel van plichtpleging. Ik weet niet wat het is, maar voor mij dat stukje met ontferming bewogen zijn, heel ouderwets taalgebruik, zit wel voor mij ook in solidariteit ingebakken. En ik vind dat toch minder hier, hoor. Wat ik zeg, hier in Amerika ervaar ik het meer als ieder voor zich, God voor ons allen. En als wij, en het heeft ook te maken met, denk ik, het gebrek aan opleiding in sommige, zal ik zeggen, demografieën onder bevolkingsgroepen. Je moet, als je wilt solidair wil zijn met mensen die anders zijn dan jij, dan moet je daar kennis over hebben. Of ze nu in Amerika zitten of over de grenzen, je moet daar wat van weten. En als je daar niets van weet, omdat je geen goede opleiding hebt, dan is het ook heel moeilijk om je solidair mee te voelen. Hè? Dat zien we nu met hoe veel Amerikanen kijken naar vluchtelingen. Hè? Het is een big issue hier in de verkiezingen. De border, de grens. Want ze komen bij ons binnen. Een heel veel gebrek aan solidariteit met die mensen die huis en haard verlaten vanuit de meest rampzalige omstandigheden vluchten naar waar ze denken dat ze een betere kans maken om te overleven. Dus het gevoel dat men die solidariteit niet voelt heeft te maken met, denk ik, voor een deel een gebrek aan kennis over de situatie waarin die mensen zitten.
Nee, dat ben ik niet met je eens. Ik denk
je hoeft
dat het
niet met me eens te zijn, maar dat is
nee, ik snap het. Ja. Voor mij is het puur de cultuur van als jij hier naartoe komt, dan heb ik het minder.
Ja.
Jij pakt mijn baan. Of dat nou, dat heeft niks te maken met feiten. Maar het is de narrative die jaren al verteld wordt. Dat als er mensen, de buitenlanders, die pakken je banen. En die verkrachten je dochters. Het is een soort verhaal dat bepaalde groepen speelt. En je kan niet één op één zeggen, het heeft te maken met de opleiding. Of exposure, want feiten zijn te vinden. Het is een keuze om daarmee to run with it, zal ik maar zeggen.
Ja, ik denk dat hoogopgeleid mensen die feiten makkelijker kunnen vinden en ook makkelijk de onzin van de zin kunnen onderschijden. En dat
nee hoor, kom maar eventjes lekker bij mij in de buurt rondlopen.
Nou, ik denk dat het... Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dat je onderschat dat Jochem stuurde me laatst een filmpje over social intelligence. Maar ik denk dat als je praat over de capaciteit om solidair te zijn, dan is dat niet afhankelijk van inkomen. Er zijn mensen die buitengewoon rijk zijn en volstrekt asociaal en egoïstisch zijn. En niet solidair kunnen zijn. En ook al weten ze wat, weet je wel, ook al weten ze wat er aan de hand is in de wereld. Dus ik denk dat het, en er zijn heel veel mensen die hebben niks, echt niks, en toch nog delen ze het weinige wat ze hebben. En het is, weet je wel, van ook al was het maar het voeden van een straatkat. Of het helpen van de buurvrouw. Dus ik denk dat zeg maar over gebeurt van de arm tot rijk. Ik denk niet dat daar een onderscheid tussen bestaat. Of zwart of wit of wat dan ook. Dus...
Maar ik zie dat ik. Ja,
maar. Ben ik mee eens. Maar dat is. Maar wat ik. Het is wat ik al eerder zei. Ik zeg helemaal niet dat Amerikanen asociaal zijn. Of niet geven om andere mensen. Integendeel, in veel gevallen. Maar. En Jochem, jij zei het ook al. Van het is een dwangmatigheid in solidariteit. En ik noem het pijn. Dus dat het zeg maar gebeurt. Tegen je eigen wil in zekere zin. En dat is het, en dat is zeg maar, en dat is een van de redenen ook waarom ik zeg maar dit onderwerp zo fascinerend vind. Omdat ik ben bang dat als men in Nederland doorkrijgt van waar ze eigenlijk mee bezig zijn, dat ze ook zullen zeggen van, wacht eventjes. Misschien moet ik ook wel iets meer zeggenschap hebben over waar mijn geld naartoe gaat.
Maar dat zien we in Nederland nu ook heel erg. Hè? Bijvoorbeeld, en dat is iets wat volgens mij in alle opleidingsgroepen gelijkmatig gedeeld is. Bijvoorbeeld het idee dat in Nederland heel wijd verbreid is. Dat de woningnood is de schuld van de asielzoekers en van al die immigranten. Hè? Wat klassiek, nou precies wat Yvonne eerder beschreef. Dat is precies hetzelfde manier van denken. Hully tegen Zully. En dat zie je. En dat zie je. Dat idee van. Niks willen delen, zeg maar. En vooral dit doen. En iedereen die je als een indringer ziet. Buiten de deur houden. Of. Of die moeten echt op hun knieën heel erg dankbaar zijn voor jou die niks geeft. Er is ook een soort bizarre idee van dat die mensen heel erg nederig moeten doen. En ook helemaal geen eigen identiteit. Geen eigen identiteit mogen hebben. Dat zie ik als een heel breed gedragen gevoel in Nederland. En in alle klassen en inkomens en... hoog opgeleid of dan wel laag opgeleid.
Nou, ik denk dat de hoop gewoon neerkomt op onwetendheid en onbegrip.
Ja, er zit ook in. Zit in het aspect. Luister, ik wil niet afkappen, maar ik wil wel langzamerhand naar een einde toe breien. Maar we zijn er nog niet helemaal uit dus. Want we kunnen niet zeggen dat... Mijn stelling was dat... mede op basis van het New York Times artikel... wat ik had doorgestuurd... wat ik ook op de Facebookpagina zou zetten. Mijn gevoel was... volgens mij is het iets wat gewoon niet in de fabric van deze maatschappij zit. In de make-up, weet je ooit het? Dat het gewoon niet iets wat Amerikanen eigen is. Dat ook, zeg maar, als je praat over vakbonden hier, dan praat je toch over een hele andere soort van solidariteit dan over de vakbonden in Europa. Vakbonden hier houden zich niet bezig met andere vakbonden bijvoorbeeld, of heel weinig. Of met milieuvervuiling. Maar goed, ja, nu ga ik wel dingen zeggen die ik niet heb gecheckt. Maar je hebt het gevoel dat die vakbonden zijn echt bewust bezig om het eigen belang voorop te stellen van de werknemers die aan hun zijn verbonden. En dat is, en vaak in hele vele gevallen zijn het een soort van gilders dan echt vakbonden. Maar
die vakbonden hier zie je ook dat die vaak de bedrijfsvoering eigenlijk overnemen. En in die zin is het eigenlijk ook heel erg transitional.
Ja, maar goed, dat is even, ja, in sommige gevallen moet je zelfs de vakbonden, zeker als op de zeevaart, is het de vakbond die jou het werk geeft. Maar goed, dat even tezijde.
Ja, of het is de vakbond die er verantwoordelijk voor is dat iedereen shows up at work. Ja. En de vakbond die dat reguleert en die orde handhaaft.
Precies.
Doet het bedrijf helemaal zelf niet.
Maar goed, mijn laatste vraag. Maar ik heb eigenlijk geen laatste vraag. Ik heb het. ik wil. Want ik moet. Want ik denk dat we meer vragen hebben gecreëerd dan dat we hebben beantwoord. Dat is op zich heel goed. Ja. Maar laten we even een afsluitend rondje doen. Is Amerika. Nee? Antonius?
Ik wilde zeggen dat jij was aan het zoeken naar het woord DNA. En ik denk dat solidariteit niet echt is ingebed hier in Amerika. Maar ik zeg wel dat het DNA binnen culturen, of de solidariteit binnen culturen, absoluut aanwezig is. En ik denk dat wat hier mist, is die schakel tussen die verschillende culturen of lagen. En ik denk dat dat mijn antwoord is op deze discussie, gewoon luisterend naar een ieder. Dus dank je er wel daarvoor. En dat heeft mij ook inzicht gegeven. En over solidariteit. Het is dus daadwerkelijk aanwezig, maar niet op dat grote platform, maar wel binnen hele, niet alleen lokale, of zelfs familiale, of de club. And by the way, I have a big DNA voor de Pippin Project. Daar heb ik ook zo.
Oh, bedankt voor het luisteren. Dus. Als je ons liked. Oké, dan houden we het hierbij. Bedankt. Provider. Dan krijg je automatisch een bericht
tot
als er een nieuwe podcast
is. Tot volgende week.
Deze podcast wordt geproduceerd door Gerard van Bilgen. En de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.